haben sie gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den Ball. Ravensburger holt ihn wieder raus, das gibt's doch gar nicht. Und dann macht er ihn aus der Rückwärtsdrehung heraus. Bubauer, das geht gar nicht.
Can you believe it? 2 seconds on the clock. Abing steps up.
Hallo Leute vom Internet. Willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball Inside. Ich präsentiere Ihnen den Moderator Stein Steinhaus und sein Sidekick Bobby Schake.
Der geht doch gar nicht!
Viel Spaß beim Zuhören.
Het is koud in Kolding. 3 keer werd er verloren, 4 wedstrijden werden gespeeld op het EK door Oranje. Het gaat nog niet van een leien dakje. Sidekick Bobby Schagen, wel 2 punten voor jou gisteravond thuis tegen Noordhorn. Dat is lekker.
Ja, we hebben de Nederlandse clash gewonnen gisteren.
Dat was fijn.
Is dat dan nog extra leuk?
Ja, tuurlijk. Ja, veel bekender gezien. En ja, het is altijd leuk als je...
Heeft Sander nog gespeeld?
Ruim wint. Nee, Sander heeft niet gespeeld.
Nou, jammer.
Kijk, dat is mooi. Onze gast zonder voorstelling goed, gaat hij al. Ja. Peter Portenge, oud-assistent, bondscoach. Jij ook, goeiedag.
Goeiedag.
We hadden natuurlijk een echte kenner nodig, want Bobby en ik zijn dan nog maar hobbyisten. Peter, voordat ik zometeen alles van jou wil weten, wil ik toch even aan de luisteraar melden waar Bobby Schagen net vandaan komt. Het stadhuis in Detmold.
Ja, ik moest even haasten, want er ging een teamgenoot van mij trouwen. Dus ik heb het net gered, 2 uur. En ik heb daar een uur in de kou gestaan, dus ik heb een beetje bevroren handen nu. Maar ik heb een kopje koffie bij me.
Peter, wat heb jij deze ochtend / begin van de middag al gedaan?
Nou, niet zoveel eigenlijk. Ik ben even met mijn vrouw naar de stad gewandeld. Het is morgen jarig, dus we hebben een cadeautje voor hem gekocht. En voor de rest niet veel bijzonders gedaan.
Dan moet je de verrassen, hè, Peter.
Mogen we dan weten wat je gekocht hebt.
Ja, als je zo lang samen bent, dan gaat dat tegenwoordig anders. Dan krijg je gewoon te horen wat je voor hem moet kopen.
Dan moet je gewoon je pinpas erin stoppen en dan...
ja, inderdaad, ja.
Dan is dat het cadeau.
Mooi, 2 Amsterdammers in de show. Ik ben in ondertal. Voordat we zometeen over Oranje gaan lullen. Jongens, jullie kennen elkaar. Bobby, jij noemt hem Peet. Wanneer was hij jouw coach?
Mijn eerste seniorenjaar eigenlijk bij Volendam. Toen ik van Aristos kwam, toen was Peter daar de trainer. En ik was toen 16, denk ik. Of 17, zoiets. Rond
ja,
die,
zoiets, ja.
Ja. 1 jaartje helaas maar. Maar ja.
Is het zo? 1 jaar, niet 2? Nee, klopt.
Een jaartje. Jij ging na dat jaar weg. Ik kwam en toen dacht, ik smeer hem. Na 1 jaar. Ja, helaas.
Peter, was Bobby een naïeve, zenuwachtige rechterhoekspeler?
Nee, helemaal niet. Hij was gewoon Amsterdammer, hè? Dus redelijk overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Ik weet nog, volgens mij heb je toen in die finale niet veel gespeeld. Daar was je niet zo heel erg blij mee. Maar we hebben een mooie tijd gehad. Hij kwam samen met Boy van Limbeek en Kevin. Met z'n drieën kwamen ze. 3 jonge gastjes. En dat hadden we toen de tijd ook wel een beetje nodig.
Nee, dat klopt.
Weet je wat Amsterdam
speelde ik niet zoveel. Maar de rest van het seizoen wel, geloof ik.
Ja. Je hebt een heel mooi seizoen gehad.
Bij Volendam destijds. Peter, wat voor rechterhoekspeler was Bobby toen hij 17, 16 was?
Hij was een heel mager, mager mannetje. Ze kwamen toen met z'n drieën samen met Kevin Kreuger en Boy van Limbeek. En heel mooi jaar gehad toen dat jaar. Het was mijn laatste jaar bij Volendam. We werden kampioen, we wonnen de beker, de Supercup. Dus het was een heel leuk en als je heel veel wint, een heel gezellig jaar.
Ja.
Dus... En het was ook wel leuk, zeg maar, dat er wel een paar Amsterdamse jongens bij kwamen. Weet je, een beetje wat Amsterdamse bluff in het team. Dat konden we in die tijd ook wel gebruiken. En het is wel een periode waar ik met veel plezier op terugkijk.
Dat is hartstikke fijn. Hoor je dat, Bobby? Die zegt, kun je weer in je zak steken.
Ja, nee, ik heb dat ook zo gezien. En ik heb toen ook heel veel geleerd in dat jaar. Het is toch echt super anders als je van een kleine club komt. 2 keer in de week, 4 keer in de week traint. Je gaat ineens 8 keer in de week trainen. En ik heb toen echt heel veel geleerd. Dus voor mij was het perfecte stap toen.
Ja.
Leuk en fijn dat jullie ook.
Ja, en dan stond ik ook niet zo alleen met voetballen. Bobby kon natuurlijk ook wel een beetje aardig voetballen. Dus dat was ook wel leuk.
En we konden ook onze keepers trainen, Ruud van den Broek, af en toe een beetje sarren dat Feyenoord weer had verloren. En als twee Ajax-zieden, dus dat was ook wel leuk.
Ja, op een gegeven moment was dat niet meer leuk meer. Toen kreeg ik wel een beetje medelijden met hem.
Ja, op een gegeven moment is het te veel.
Eigenlijk hebben we in het leven toch altijd alleen maar medelijden met Feyenoorders.
Ja, gisteren was ook weer zeker. Niet best, hè?
Gisteren, ik heb het niet gezien, maar ik hoorde dat het niet om aan te zien was.
Die Jurgensen die schoot een bal vanaf 3 meter op doel en die ging uit.
Ja, ik was het, ja.
Ja, mooi. Heel goed. Hey, jongens, even on topic. Want de mensen schakelen in voor handbal, voor Oranje. Verloren van Noorwegen. Het ziet er niet best uit. De halve finale is heel ver weg. Sinds 2015, toen was jij nog assistent, bondscoach Peter, hebben we die top 4 steeds gehaald. 5 medailles. Nu gaat het niet van een leien dakje. Peter, je hebt ook de poolfase bekeken. Het is lastig om je vinger ergens zomaar op te leggen. Maar ik ga dan toch de journalisten vragen stellen. Waar schort het voornamelijk aan, vind jij, bij het Oranje in Kolding?
Nou ja, je moet niet vergeten dat Nederland die is de afgelopen jaren natuurlijk al vrij regelmatig een beetje door het oog van de naald gekropen. En, het niveau ligt gewoon heel erg dicht bij elkaar. Dus het zijn eigenlijk de kleine details die beslissen of je wedstrijden wint of verliest. Dus dat Nederland heeft het afgelopen jaren gewoon heel erg goed gedaan en steeds bovenin meegespeeld. Dus het is ook niet zo ongebruikelijk dat het eens een keertje wat tegen zit. Andere teams die zijn natuurlijk ook gewoon goed. En het is met die 16 ploegen die daar aanwezig zijn, is het eigenlijk voor geen enkel team, of tenminste voor bijna geen enkel team, is het vanzelfsprekend dat je zomaar even een paar wedstrijden wint. En als je dan even gewoon iets minder loopt, ja, dan kan je ook gewoon van iedereen verliezen.
Ja, 3 nederlagen is dan wel een hele bittere pil voor de wereldkampioen. Dan heeft het de afgelopen jaren meegezeten. Zit het dan nu extreem tegen of zie je gewoon een aantal speelsters onder hun niveau spelen?
Nou ja, kijk, als je naar die wedstrijd kijkt, dan de kracht van Nederland, de ploeg die ze, het team zeg maar, wat ze in de dekking hebben staan, dat is een team wat eigenlijk al heel erg lang met elkaar samenspeelt. Dus er zijn natuurlijk een aantal spelers zijn er niet bij. En er zijn een aantal spelers de afgelopen jaren gestopt. Maar de dekking zoals die staat, die is eigenlijk nagenoeg nog wel compleet. En dat moet eigenlijk wel een beetje de basis van het team zijn. Dat zag je in de tweede helft tegen Noorwegen. Kon je eigenlijk nog 5 minuten in de tweede helft al zien dat Nederland ging winnen. Want dan stond het gewoon goed. En heeft Noorwegen of Hongarije... Ja, die kwamen er gewoon niet doorheen. Dan gaan er nog een paar zondagschoten in. Maar dan zie je dat de dekking goed staat. En dan weet je ook meteen dat het goed gaat komen. In alle andere wedstrijden hebben ze eigenlijk de makkelijke doelpunten tegengekregen. Waardoor ze natuurlijk ook geen eenvoudige doelpunten maken. En dan moet je het hebben van je reguliere aanvalsspel. En ja, dat is dit toernooi niet hoogstaand. Het is te veel uitstand. En te weinig uit beweging. Dus ja, dan komen spelers niet echt in hun kracht. En dan speel je een wedstrijd waarin jij gaat aanvallen en de tegenstander tegen aanvallen gaat lopen. En dan krijg je het gewoon altijd moeilijk.
Ja, dat is heel moeilijk. Bobby, dan is de media kritisch na zoveel succes. Jij bent zelf speler. Kun je dan hen wel eens neerschieten dat je denkt, hey, waar is de nuance?
Nee, ja, dat hoort erbij, denk ik. Ik denk als je wereldkampioen bent, heb je natuurlijk grote verwachtingen. En de media ook. En je weet ook gewoon dat het niet altijd heel realistisch is. Vooral bij handbal. Handbal is een kleine sport. Veel journalisten volgen dat niet een heel jaar. Dus dan, ik vind het altijd makkelijker als ik dan iets lees. Dan denk ik, ja, weet je, je weet ook niet zo heel veel van handbal. Je volgt het gewoon niet een heel jaar. Dus dat was ook toen het zo goed ging op het WK. Waren er ook wedstrijden die niet heel goed waren. Alleen toen zat het net af en toe even wat mee. En dan had je Polman die het in de eentje kon beslissen. Dat is nu gewoon net anders. Dan valt het vaak net de andere kant op. Ja, dan moet je dat ook niet... Je moet het gewoon allemaal niet te serieus nemen, zeg maar. Of te voor waarheid aanzien.
Ja, het is wel een Kumamoto maakte...
Ik vind het wel een beetje apart om te zien zeg maar, dat iedereen nou ineens allemaal zo kritisch is. Toen het allemaal zo goed ging, dan vindt iedereen handbal helemaal fantastisch. En nou verlies je eens een keer een paar wedstrijden en spelen een paar speelsters een beetje wat minder. En meteen loopt heel Nederland te zeuren over het feit dat Nederland niet zomaar eventjes Europees kampioen wordt. Maar Zo werkt het gewoon niet op dit niveau.
Nee, precies.
Hoe knap is het, Peter, dat deze lifting zo succesvol is geweest? Je was er in 2015 bij toen de zilver werd gepakt. Je was er in Rio bij. Hoe goud is deze lifting?
Nee, het is gewoon een hele prima lichting. Maar ja, weet je, nadat je veel successen geboekt hebt, dan heb je toch. Dan is het ook logisch dat er een periode komt dat het gewoon even wat minder gaat. Kijk, je hebt eigenlijk de afgelopen jaren heb je een echte top 3. Hè, met Frankrijk, Rusland en Noorwegen. Dat zijn teams die structureel eigenlijk altijd om de prijzen spelen, al jarenlang. En Nederland die is daar de afgelopen jaren echt dichtbij bij in de buurt gekomen. Maar daaronder heb je ook nog een heel groot aantal landen die datzelfde eigenlijk wel kunnen. Dus het is gewoon heel erg lastig om structureel bovenin mee te doen. Dus wat dat betreft heeft Nederland gewoon echt heel erg goed gedaan de afgelopen jaren.
We kunnen nu door haar knieblessure genieten van Estefana Polman als analist bij Ziggo Sport. Een Lois Abbing maakte er in Kumamoto 71. Ze zit nu na 4 wedstrijden op 14. Topschutter bij Oranje na 4 duels is Kelly Dulven met 16. In hoeverre, Peter, denk je dat zo'n Abbing Polman mist als aangever en bliksemafleider?
Ja, nou ja, het zijn natuurlijk. Je mist natuurlijk Estefana gewoon door haar creativiteit. En ze is enorm doelgericht. En daar maakt Lois natuurlijk wel veel gebruik van. Ze speelt dit toernooi eigenlijk wat meer als spelverdeler, meer op zoek om andere mensen vrij te spelen. En daar ligt absoluut niet haar kwaliteit. Zij moet gewoon de bal pakken. Ze hebben een verwoestend schot. En zij moet gewoon vanaf 1,5 pas moet gewoon die bal op doel smijten. En voor de rest niet veel andere dingen doen. Daar liggen haar kwaliteiten gewoon echt niet. Dus je ziet ook wel, met buiten dat Nederland Estefana natuurlijk gewoon mist als speelster, dat daardoor Lois het ook eigenlijk wel een beetje wat moeilijker heeft. En dat die eenvoudige doelpunten die Nederland in aanval dan nodig heeft, ja, die zijn er dit EK nog niet echt geweest.
Iemand die dat dan nog best aardig doet, zeker tegen Hongarije met 8 doelpunten, is Kelly Dulven. Peter, jij hebt haar getraind en gecoacht in jouw periode bij Dalfsen. Voornamelijk werd zij ook onder jou en Henk Groener ingezet als dekkingleider, als blok. Wist je dat ze dit kon, aanvallend gezien?
Ja, zeker. Kijk, ik weet nog wel dat toen zij bij ons was en bij de nationale ploeg kwam, toen was iedereen natuurlijk erg onder de indruk van haar verdedigende kwaliteiten. Ik weet dat zij toen de tijd ook een aantal aanbiedingen gehad heeft van echte topclubs om daar een contract te tekenen. Maar zij had er zelf eigenlijk niet zo'n zin in om puur alleen een verdediger te worden. Zij wilde zichzelf ook ontwikkelen als aanvaller. En wat dat betreft heeft ze hele goede keuzes gemaakt. En je ziet ook in de wedstrijden die ze nu speelt bij Dortmund, dat ze het aanvallend gewoon heel erg goed doet. Dus het verbaast mij eigenlijk niks dat zij dat wat dat betreft misschien voor het eerst, maar dat ze dat gewoon zo goed doet.
Ja, vet. Je hebt heel dicht op deze nationale ploeg gezeten tussen 2009 en 2016 uit mijn hoofd. Ja. Je bent een Amsterdammer, je mag graag ook, je houdt van gezelligheid. Wie is nou zo'n speelster die er nu nog in zit, die er toen ook was, waar je heel goed mee kon als mens?
Ja, dat is Jessie Kramer. Dat is gewoon een hele. Ja, ook dat, ja. Dus dat nee. Nee, zij, dat is gewoon een heel leuk persoon. Sociaal gezien is een heel belangrijke speelster ook voor het team. En ja, dat is gewoon een heel leuk mens. Altijd positief, altijd hard werken. En nou, dat was wel. Maar met heel veel speelsters kon ik heel goed opschieten. En heel veel speelsters hebben het natuurlijk ook bij de club gehad. Dus daar heb je nog wat extra, een extra band mee. Als je elkaar 8-9 keer per week op het veld ziet. En daarnaast buiten je overal reisjes naartoe maakt voor Europese wedstrijden. Dus dan krijg je vanzelfsprekend krijg je natuurlijk een hele goede band met heel veel speelsters. Ik heb met heel veel speelsters nog steeds heel goed contact. Maar ja, Jessie is wel een heel fijn persoon die zeg maar, ja, niet op de voorgrond staat bij het team, maar heel erg belangrijk is voor het team.
zo'n teamproces kan nu ook nog wel eens heel belangrijk zijn. Met alleen heel veel rekenwerk, hopen en duimen en twee zegens op Duitsland. Of één zege op Duitsland en een zege op Roemenië. Is er nog kans bij de laatste vier? Maar dat is een hele kleine theoretische kans. Er zijn nog 3 dagen, Peter, tot en met maandag vanaf nu. Wat kun je nog doen op het trainingsveld? En wat kun je nog doen, je had het over Jesse Kramer, naast het veld om toch hoop te houden? Want dan kunnen 3 dagen in een bubbel in Kolding heel lang duren.
Kijk, wat heel erg lastig is bij een nationale ploeg. Ik heb dat vroeger als speler, toen ik speelde in een nationale ploeg, ook altijd meegemaakt van dat je bent niet zo heel erg vaak bij elkaar. En dan hadden wij vaak ook een trainer die dan heel lang zit te wachten tot de ploeg bij elkaar is. En dan ga je eigenlijk heel hard trainen, want je wil van alles en nog wat proberen. Maar het is eigenlijk het tegenovergestelde wat je moet doen. De spelers zitten allemaal in een zware competitie. Die reizen heel veel, spelen heel veel wedstrijden. Dus het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat iedereen over een paar dagen gewoon weer helemaal fit is. Je kunt wel wat accenten leggen, zeg maar, om te trainen. Maar je moet niet, zeg maar, deze dagen gebruiken om heel erg hard te trainen. Je moet gewoon rustig trainen. Zorgen dat iedereen gewoon fris aan de wedstrijd kan beginnen. Zorgen dat de sfeer gewoon goed blijft. Ondanks dat je de resultaten gewoon een klein beetje tegenvallen. En kijken of je wat dingen kan doen om ervoor te zorgen dat mensen nog even een klein beetje dichter bij hun vorm komen. Maar voor de rest is het ook met name veel video kijken en analyseren. Zorgen dat je gewoon goed voorbereid bent. En meer kan je eigenlijk niet doen.
Kun je dit beamen, Bobby?
Ja, ik vind dit ook. Wij hebben dat in mijn begintijd bij het Nederlands team was het ook heel vaak zo. Kwam je maandagochtend bij elkaar, dan ging je 2 keer trainen. 2 keer 2 uur, dan op dinsdag 2 keer 2 uur trainen. En dan op de wedstrijddag op woensdag ook nog in de ochtend trainen. En nou, dan was je gewoon, vaak had je nog in het weekend daarvoor gespeeld. En dan, ik had ook vaak zoiets van, waarom doen we niet wat minder? En dan zijn we in ieder geval allemaal fris. Dan dat we nu, zoveel input krijg je dan in 2,5 dag. En dat is op een toernooi nog veel erger. En wat Peter ook zegt, ik vind ook, dat kan je beter wat minder doen. Dat iedereen in ieder geval fris is in zo'n wedstrijd. En nu vooral in zo'n toernooi natuurlijk, dat ze 2 dagen achter elkaar gaan spelen. Je moet gewoon in je hoofd en in je benen fris zijn. Dan speel je veel beter dan dat je allemaal 100 dingen hebt getraind en hebt besproken. Dat kan je toch niet allemaal omzetten.
Ja, er zijn zoveel dingen waar je nog 6 tegen 5, ondertal, overtal. Ja. Wat doen we, weet je, op een gegeven moment kun je wel aan de gang blijven met allerlei dingen bedenken waar je nog geen aandacht aan besteed hebt. Maar over het algemeen probeerden wij vroeger altijd zo te doen dat je een korte periode van 20 tot 30 minuten, 1 keer op een dag, dat je dan gewoon echt helemaal volle bak traint en een beetje zoveel mogelijk wedstrijdsituatie probeert na te spelen. Daar heb je denk ik gewoon het meeste aan.
Ja, het is gewoon vaak zo dat je, wat jij ook zegt, dat ik het gevoel kreeg dat zo'n bondscoach het hele jaar denkt, nu heb ik 1 week, heb ik die gasten. Ja. Nu ga ik, hier, ik heb zoveel bedacht, oefeningen, dit, dat en dat allemaal erin proppen. En iedereen heeft een hele andere belasting en dat sloopt je.
Ja. Ja, dat klopt.
Misschien luistert die wel, jongens, Manu.
Nee, maar ik denk ook... Dat zijn dingen die worden allemaal gewoon ook met elkaar besproken. De speelsters die weet je, uiteindelijk hebben de speelsters daar natuurlijk ook gewoon een stem in. En dit is een hele ervaren coach. Die zelf op een hoog niveau ook gewoon coach is in de Champions League. Dus dit soort dingen hoef je me echt niet meer te vertellen.
Nee, dat is waar.
Ik heb ook wedstrijden van Servië gezien. En die liggen er inmiddels uit. Die waren heel ongelukkig in onze pool. Ik vond wel die coach, ik weet niet of jullie iets gezien hebben. Die speelde dan met 7 tegen 6 tegen Oranje. Nou, dat deed ons heel veel zeer. Die ging tegen Kroatië nog heel erg ver vooruit dekken. Die switchte de hele tijd. Ik vond het wel leuk dat je de hand van de coach daarin zag. Tactisch gezien in een wedstrijd. En toen ging ik even kijken naar Manu. Die wisselt veel door. Die heeft tegen Hongarije aan het eind jonge speelsters erin gebracht. Die best wel een zetje gaven. Peter, kijk eens met een klein stiekem kritisch oog naar. Vind je dat Manu, ondanks zijn ervaring op Champions League niveau, wat lef in zijn coaching mist? Had jij iets anders gedaan?
Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen mening en elke coach die heeft natuurlijk bepaalde keuzes die hij maakt, maar bij een nationale ploeg is dat ook gewoon een stuk moeilijker. Kijk, jij zegt net van de Servië die die veranderen dan het een en ander. En uiteindelijk, zeg maar, door allerlei wisselingen van die coach winnen ze dan die wedstrijd. Maar ze zijn wel weer onderweg naar huis. Vaak zijn het eigenlijk de mindere teams die iets anders proberen. Die dan incidenteel een keer een wedstrijd kunnen winnen. Maar degene die om de prijzen spelen, dat zijn over het algemeen de coaches. Die zorgen dat ze gewoon structureel hun zaakjes gewoon goed voor elkaar hebben. Zeker ook bij dames is het gewoon heel belangrijk dat je een stukje vertrouwen met elkaar krijgt in hetgene wat je doet. Daarnaast hetzelfde wat ik net eigenlijk zei. Je hebt niet zo heel veel momenten om met elkaar te trainen. Dus dan is het ook vrij logisch dat je gewoon zegt, nou, wij spelen onze 6-0 dekking op deze manier, die we al zo lang met elkaar samen doen. Laten we dat nog even gewoon kort samenvatten. En aanpakken om ervoor te zorgen dat ze goed mogelijk komt te staan. En natuurlijk vindt iedereen dat je in noodsituaties iemand anders in had moeten brengen of een andere dekking had moeten spelen. Maar het meest logische is toch gewoon dat je gewoon vasthoudt aan hetgene wat je altijd structureel doet. Ik denk dat Noorwegen is daar een heel mooi voorbeeld in. Die spelen al jarenlang hetzelfde. Dat doen ze 60 minuten lang, of ze voor of achter staan. Hoe lang er ook te spelen is, weet je. Die doen gewoon echt hun eigen dingen. En uiteindelijk, zeg maar, hebben zij toch laten zien dat ze de afgelopen 10 jaar structureel bovenin meespelen en grote prijzen daarmee gewonnen hebben. Dus ik persoonlijk geloof daar veel meer in dat je... Ja, dat je gewoon van je eigen kracht uit moet gaan en je niet snel moet aanpassen aan de tegenstander. Natuurlijk is het zo dat al in bepaalde momenten in de wedstrijden, wanneer je achter staat, dat je als coach eens een keer wat anders moet gaan proberen. Maar ik denk, zeker in nationale ploegen waar je weinig tijd voor voorbereiding hebt en kort bij elkaar bent, dan denk ik dat je de verstandiger aan doet om je gewoon vast te houden aan de vaste dingen waar iedereen ook vertrouwen in heeft. En dan ligt natuurlijk ook, een beetje de kracht van Nederland. Hè? Kijk, als je van alles... Kelly Dulver is een van de beste verdedigers van Nederland. Maar je moet er niet voor zorgen dat zij veel ruimte om zich heen hebben. Mm, want daar wordt zij gewoon een stuk minder. Dus als je er gewoon een goede, compacte dekking speelt, dan komt haar kracht ook meer eruit. En ik denk dat niet alleen maar voor haar geldt, maar voor heel veel andere speelsters ook bij het Nederlands team. Ja. Nee, wat mij betreft vrij logische keuzes.
Ja, het is ook natuurlijk heel afhankelijk, vind ik, wat voor materiaal je als kijk, als je een van de beste verdedigers van de wereld hebt, dan is dat ook, zeg maar, je ding. Maar ik kan me ook voorstellen, als je bij een kleiner land speelt en je moet tegen Nederland, ja, dan moet je iets verzinnen. En voor een Servische coach is dat waarschijnlijk ook een beetje anders. Het is wel knap dat je 6 doelpunten achterstand in 1 helft tegen Nederland goed kan maken door 7-6 te gaan spelen. Het is natuurlijk ook een heel groot risico, want als het 1-2 keer fout gaat en ze gooien met een leeg doel, dan is meteen iedereen onzeker en dan werkt het niet meer. Maar het is, ik vind, als je goede speelsters hebt, dan ben ik het met Peter eens. Dan moet je gewoon van je eigen kracht uitgaan. Maar als je onderin de Bundesliga of onderin ergens speelt, dan moet je soms met iets proberen om zulke landen of clubs te verslaan. Dan moet je iets verzinnen, zeg maar.
Ja, als je kijkt, Servië speelde 1 of 2 dagen nadat ze tegen Nederland gespeeld hebben tegen Hongarije. Volgens mij hebben ze wel 8 doelpunten tegen gekregen in de lege doel.
Ja.
Dus daar pakt het totaal helemaal verkeerd uit. En het is heel makkelijk achteraf zeggen van Nederland die staat 7 goals voor. En vervolgens het probleem voor Nederland is eigenlijk, zeg maar, dat ze in de aanval, daar komen ze er eigenlijk niet meer echt doorheen. Ja. Nou, Nederland ook 7-6 kunnen spelen, weet je. En dat is heel makkelijk gezegd aan het einde van de wedstrijd natuurlijk. Ja, en de ene keer lukt dat en de andere keer dan lukt dat niet. Dus
dat is ook zo. Ja, en het is ook, dat is inderdaad, dat moet je dan ook getraind hebben. Je kan niet zomaar. 7-6 is echt het voorbeeld van als er 2-3 aanvallen een bal over de zijlijn gooit en je krijgt hem in een leeg doel, dan is meteen iedereen onzeker. Het is zo'n alles of niets strategie, zeg maar.
Ja.
Peter, je bent even uit de spotlight gestapt binnen de handbalwereld. Ik weet niet of je daar ooit nog gaat terugkeren. Maar als je dan wedstrijden ziet en je hebt het over teamprocessen en lol met Jesse Kramer. Mis je het dan een beetje?
Ik moet zeggen dat wordt wel steeds meer eigenlijk. Dus ik ben natuurlijk vrij ambitieus. Ik ben toen de tijd eigenlijk bij Volendam gestopt. Omdat ik verwacht dat er veel meer kon en veel meer, dat de club eigenlijk veel meer wilde als dat uiteindelijk, zeg maar, toen de tijd gebeurd was. Dus ik heb voor mezelf toen eigenlijk een keuze gemaakt. Ik denk van, ik geef eens vroegtijdig aan dat ik ergens mee stop en dan kijk ik eens of er misschien iets anders leuks, liefst, internationaals op mijn pad komt. En in die tussentijd ben ik een soort van bedrijfje begonnen waarin ik trainingen verzorg bij allerlei verschillende clubs en clinics en dat soort zaken. Maar dat liep op zich wel aardig en daar had ik er best wel druk mee, wil ik niet zeggen, maar best wel voldoende dat je nog ergens mee bezig bent. Maar sinds de corona is het eigenlijk helemaal niks. En dan zit je alleen maar allemaal op televisie te kijken. En dan moet ik eerlijk bekennen dat het wel weer een beetje kriebelt om weer eens een team te gaan coachen.
Zou je dan liever weer de dameskant willen doen of toch heren?
Maakt het niet uit. Als ik heel eerlijk ben, dan zijn over het algemeen dames een stuk ambitieuzer als heren.
Okay.
Ik denk dat zeker in de Nederlandse competitie, bij de dames heeft eigenlijk bijna iedereen de droom om naar het buitenland te gaan. Ik denk dat bij de heren dat er wel een aantal zijn, maar er zijn ook een groot aantal die vinden het gewoon prima om zo in Nederland te spelen en daardoor wedstrijden te spelen.
Hoe komt dat, denk je?
Dus ja, ik heb geen idee. Misschien dat het ook wel een beetje met de nationale ploeg te maken heeft. Mensen zien natuurlijk ook, tegenwoordig wil iedereen graag in het Nederlands team spelen. En er zijn hele trajecten die ervoor zorgen waar je allemaal aan moet voldoen. Bij de heren weet ik het eigenlijk niet. Er zijn altijd wel, ik denk dat er ook misschien wel een groter verschil is tussen de spelers die in de Nederlandse competitie spelen en het niveau in het buitenland. Ik denk dat daar bij de heren wel een groter verschil is. Ik denk bij de dames dat heel veel spelers dus toch wel makkelijk het niveau aan kunnen als ze zeg maar de overstap maken naar het buitenland.
Is gewoon wat onrealistischer.
Ja, het niveau bij de heren, dat zou jij zelf natuurlijk ook weten. Het niveau van de eerste Bundesliga en de Beneliga is immens groot.
Ja, ja. Dat is ook, dat zei ik vroeger ook wel eens. En dan vinden mensen denken dan altijd dat je kritiek hebt op dameshandbal, maar dat is niet echt zo. Maar ik vergeleek het altijd dat Lois Abbing met 18 naar Oldenburg gaat en de hele Bundesliga kapot schiet. En er is geen enkele man ter wereld die met 18, zoals bijvoorbeeld nu bij ons Nico Blauw, naar de Bundesliga gaat en daar alles kapot schiet. Dat kan niet. Hij moet eerst 20 kilo aankomen. En die stap is veel groter om te zetten. Er zijn misschien 1 of 2 talenten in de wereld die echt, maar die spelen ook niet structureel goed in de eerste Bundesliga. Dus dat is, voor mijn gevoel is dat veel moeilijker om te bereiken.
Ja, ik denk dat je er gewoon eigenlijk 3 jaar bij op moet tellen. Ik weet toen een groot aantal jaar geleden dat Nicky Ferriaans volgens mij met 21 jaar de jongste speler van de eerste Bundesliga was. Tegenwoordig wordt alle getalenteerde damesspeelsters vanaf 18 jaar, die worden al door clubs in het buitenland opgehaald. En ik denk dat dat ook gewoon komt doordat Nederlandse speelsters natuurlijk zich heel makkelijk aanpassen.
Ja.
En dat ze het ook gewoon, dat ze het gewoon goed doen. Want Nederland heeft ongekend veel damespeelsters in Europa spelen.
Maar denk je ook dat het komt omdat in heel veel landen in Europa niet zo getraind wordt als voor vrouwen als in Nederland, zeg maar? Gewoon 8 keer per week, handbalacademie. En dat het bij mannen misschien de groep landen die goed jeugd trainen heeft, zeg maar, dat die groter is? Zou dat daar ook mee te maken kunnen hebben?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, over het algemeen wordt er bij de jeugd natuurlijk structureel niet voldoende getraind. Als je het afzet tegen het internationale niveau.
Ja.
Dus dan beginnen spelers pas op een latere leeftijd eigenlijk meer trainingsuren te maken. En dan mis je eigenlijk een beetje de essentiële jaren waarin je ontwikkelt.
Mm-hmm.
Dus dat kan er zeker mee te maken hebben. Maar ik denk dat het ook een stukje ambitie is, hoor.
Ja.
En, er zijn niet zo heel veel mannen die zeggen, ik moet per se naar het buitenland. Er zijn heel veel mannen die zeggen, van als de kans een keer voorbij komt, dan wil ik het best wel doen. Maar het is niet zo dat ik het per se moet.
Ja. Ja, dat is waar. Er zijn ook heel veel vrouwen die gewoon naar de tweede Bundesliga gaan. Of volgens mij zelfs in de derde Bundesliga. En er zijn bijna mannen, ik herken heel veel voorbeelden van jongens dat een tweede liga club heeft gebeld. Dat ik denk van, dit is echt een goede stap. En dan, onderin tweede Bundesliga ga ik niet doen. Ik denk, als je gaat zitten wachten tot Kiel belt, dan kan je lang wachten. Dat gaat niet gebeuren. Maar ja, dat is dus ook kijk, een beetje investeren.
Ik ben het er wel mee eens dat speelsters niet op een jonge leeftijd, te jonge leeftijd naar het buitenland moet gaan. En eigenlijk alleen maar naar het buitenland moeten gaan als je er daadwerkelijk klaar voor bent. En voor de ene is dat natuurlijk 18 en voor de andere is dat pas 22. Maar ja, anderzijds, als jij tweede Bundesliga kan spelen en je speelt elke wedstrijd in Duitsland voor een volle zaal, waar 700 mensen komen kijken. Je krijgt daarvoor een autootje, een vergoeding en een leuke woning. En je traint meerder als dat in Nederland gebeurt. Ja. Wat moet je dan tegen zo'n speelster zeggen? Nou, je moet er nog maar even 2 jaar mee wachten. Dan is het natuurlijk ook logisch dat ze die stap gaan maken.
Ja. Ja, het is ook gewoon een beetje investeren. Jeffrey Bomauer, Patrick Miedema. Ik weet gewoon dat die gasten zijn hun eerste jaar kregen ze misschien reiskosten. Maar die gingen gewoon. En dat zijn er gewoon niet veel die ambitie hebben. En die dat dan ook echt doen. Die dan gewoon gaan en denken, ik vecht me wel hier naar boven.
Ja,
dat is wel jammer.
Ja.
Bobby, we hebben Peter ingehuurd tot aan de halftime show. Dus ik denk dat we het nog even 2 keer over het EK moeten gaan hebben. Peter, ik heb nog 2 slotvragen aan je. We moeten 2 keer winnen. Dan kunnen we rekenen. Noem 1 speelster waarvan jij denkt dat hij voor de ommekeer bij Oranje kan zorgen.
Ja, kijk, ik sluit niet uit dat Nederland nog 2 keer wint. Roemenië die speelt echt... die heb ik een aantal keren zien spelen... Daar loopt het ook echt helemaal niet. Ja, en tegen Duitsland kan Nederland natuurlijk ook winnen. Dat is, en Duitsland kan ook nog 2 keer winnen. Dus Kroatië wint nu 4 keer. Dat had van het forum natuurlijk eigenlijk helemaal niemand verwacht. Dus ik zeg nog steeds niet dat het niet voorbij is. Ik denk dat de wedstrijd van morgen, die zal wel heel bepalend zijn. Als Duitsland verliest van Hongarije, wat ik denk dat eigenlijk misschien wel de moeilijkste wedstrijd voor hun wordt. Maar goed, kijk, weet je, Nederland moet gewoon naar zichzelf kijken en niet naar de andere wedstrijden. Ze moeten zich gewoon voornemen om 2 wedstrijden zo goed mogelijk voor te bereiden en alle 2 wedstrijden te winnen. En dan kijken ze wel naar de uitslag van de andere wedstrijden. En in het verleden is duidelijk geweest dat het Nederland ook, dat ze natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat mazzel hebben gehad. Met wedstrijden van andere, of resultaten van andere wedstrijden, waardoor ze uiteindelijk nog naar de hoofdronde of naar de halve finale gingen. Dus wie weet, er is een kleine kans. Maar wat Nederland in ieder geval moet doen, is zorgen dat ze zelf 2 keer winnen. En voor de rest hebben ze het eigenlijk niet zelf in de hand. Dus ik zou me daar dan ook gewoon helemaal niet meer mee bezig houden.
En voor wie en op wie vestig jij je hoop? Op welke international? Wie gaat ons doortrekken?
Nou ja, kijk, Nederland is natuurlijk al jarenlang een team zeg maar, dat niet afhankelijk is van 1 speelster. Het moet zeg maar, vanuit het hele team komen. Dus ze moeten echt gewoon zorgen dat ze de dekking gewoon goed voor elkaar hebben. Zodat ze eenvoudige doelpunten kunnen maken. En dan kan iedereen, die kan daar zijn invloed in hebben. Maar in een reguliere aanvallen hebben we eigenlijk gewoon eenvoudige doelpunten van Lois Abbing nodig. Zo simpel is het ook meer.
Verbindende teksten, Bobby. Herken je hem zo als coach, Peter?
Ja, zeker. Ja, wat ik me er nog van kan herinneren. Ik nog wel heel benieuwd was. Toen jij coach was van mij, toen hamerde je altijd heel erg op... niet met het verkeerde been springen, niet onderhands pasen. Al dat soort, zeg maar, van die kleine tactische dingen. Jij zei toen altijd van dat is vrouwenhandbal als je zo onderhands zo'n paasje geeft. Maar heb je dan bijvoorbeeld, als je nu naar Nederland kijkt, let je dan ook de hele tijd op dat soort dingen? Irriteer je dan aan of gebeurt het niet echt bij hun? Ik heb niet heel veel gezien, moet ik eerlijk zeggen.
Kijk, in de tijd dat ik daar trainer werd, riep ik dat natuurlijk ook altijd tegen de spelers.
Ja, precies.
Dus, je ziet het nu ook, het gebeurt ook gewoon steeds minder. Nederland maakt weinig technische fouten. En dat is, er zijn ook teams, kijk, als je Kroatië ziet spelen, dat is niet het handbal waarvan ik denk dat het nou het beste technische handbal is wat er gebeurt. Maar uiteindelijk zeg maar, kunnen ze daar ook weer succesvol in zijn. Dus
ja.
Bepaalde landen die hebben hun eigen stijl. Maar als je het hebt over, ik ben natuurlijk echt een voorstander van dat je dat de basis gewoon echt goed zijn voordat je verder kan. Als jij elke derde aanval de bal over de zijlijn gooit of een paas bij iemand over de... op de voeten speelt, of de timing is niet goed, of je ontvangt de bal op je verkeerde been. Dat zijn natuurlijk eigenlijk essentiële dingen.
Ja.
Wat ik wel zeg maar, waar ik als trainer natuurlijk op let als ik naar Nederland kijk. Als je de wedstrijd van gisteren bekijkt, dan is de timing bij Nederland is gewoon een heel stuk minder als bij Noorwegen. Ja, dus dat betekent van dat je heel vaak de bal ontvangt en dat je niet in staat bent om direct te versnellen als je de bal verstelt, bal ontvangt. Dat zijn allemaal hele kleine dingen waarvan ik eigenlijk vind dat die wel essentieel zijn om ervoor te zorgen dat je in een bepaald spel komt dat jou gewoon echt kan helpen om goede resultaten te boeken.
Zou jij nooit een job ambiëren bij de handbalacademie of zo? Dat lijkt me echt iets voor jou. Daar komen dat soort dingen, kan je er echt goed in werken. Of zeg ik niet
Volgens mij zitten er nu al mensen bij de handbalacademie en doen ze daar prima. Maar in principe sta ik altijd overal eigenlijk wel voor open. Het hoeft niet, het maakt niet uit of dat heren of dames zijn. Het hoeft niet per se het hoogste niveau te zijn. Het gaat mij er eigenlijk meer omheen. Meer omdat er... dat er een stuk ambitie van uitstraalt. En dat ik wil werken met mensen die zeg maar echt iets willen bereiken in het handbal. Dus misschien dat in de toekomst nog zou komen. Het is natuurlijk, op zich is de handbalacademie natuurlijk een prima initiatief.
Ja, dus om de hoek ook, hè?
Ja, dat ook, ja.
Peter, tot slot. Het is weekend, 48 uur nog tot en met de wedstrijd naar Duitsland. Er is getraind, dus er moet even gerelaxed worden. Wat zou jij voorstellen op zaterdagavond om te doen om even druk van de ketel te krijgen?
Kijk, het is natuurlijk een hele lastige situatie op dit moment. Wat ik begrepen heb, gaan ze alleen maar van de sporthal naar het hotel. En zijn ze eigenlijk constant met elkaar. En dat is sowieso eigenlijk niet makkelijk. Zeker bij de dames die natuurlijk altijd wel behoefte hebben aan om hun familie te zien. Dus ik denk dat is niet eenvoudig. Als je dan 3 weken bij elkaar bent en je zit constant boven op elkaar. Dus normaal gesproken zou ik zeggen, ga even gezellig met z'n allen uit. Even lekker een hapje eten ergens of wat leuks doen. Maar ik denk niet dat erin zit. Want volgens mij moeten ze gewoon in het hotel blijven. Dus ja. Probeer iets te doen waardoor je het gewoon gezellig met elkaar hebt. Hè. Als je dan verliest, heb je in ieder geval nog lol gehad samen. En ik denk dat. Ik weet niet precies in wat voor situaties ze nu zitten, maar ik denk dat het heel lastig is om nu iets te bedenken waarvan je zegt van nou. Een filmpje kijken of iets anders. Ik heb ook geen idee hoe dat nu op dit moment gaat. Hè. Vroeger was het natuurlijk zo van als je een keer een avondje vrij had, dan gingen ze met z'n allen bij iemand op de kamer zitten, een film kijken met wat te eten, wat te drinken erbij. Ik weet niet of iedereen op zijn eigen kamer moet blijven of iets, maar en de spelers zitten daar natuurlijk ook heel verschillend in. Hè. De een die gaat nog even een wedstrijd kijken om zich nog beter goed te voorbereiden en de andere die wil even helemaal niks meer met handbal te maken hebben. En een filmpje kijken. Je moet iedereen daar denk ik ook gewoon de vrijheid in geven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik denk voor de rest is het allemaal toch wel, gaat het allemaal volgens hetzelfde patroon.
Nu ik je toch spreek, ik kom uit Drenthe, uit de omgeving Emmen. Op 4 HAVO kreeg ik een nieuwe klasgenoot, Karim Tamim. Die had jij meegenomen vanuit Den Haag. Die heb ik in 2 jaar tijd praktisch Nederlands geleerd, want toen werd jij coach bij ENO. En hij had het altijd over legendarische maandagavonden in de sauna in de gemeente Emmen. Kun je dat nog herinneren, dat jullie dan met de hele ploeg daarheen gingen?
Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk wel echt een voorstander van om met het team naast het handballen. Kijk, ik ben altijd trainer geweest van een team die 8 keer in de week traint. Dus dan is er ook helemaal niks mis mee als je er gewoon eens een training eruit gooit om wat anders te gaan doen. Dus ik ben er echt wel een voorstander van om vrij regelmatig met het team iets anders te gaan doen. Een hapje eten of een potje bowlen of naar de sauna of naar de film of weet ik van wat. Dus dat deden we eigenlijk wel regelmatig. En de jongens in de Emmen die gingen graag naar de sauna. Dus dan, dat was eigenlijk altijd wel leuk. Meiden gaan liever altijd met z'n allen een hapje eten. En jongens die gaan een hapje eten en daarna even de kroeg in. Elk team heeft zo wel zijn voordelen. Maar ik vind wel echt dat het er gewoon echt bij hoort. Zeker als je heel veel bij elkaar bent. En als je gewoon heel erg veel traint. Dan is het een heel belangrijk aspect in mijn visie in ieder geval. Ik kan me voorstellen als je maar 3 of 4 keer in de week traint. Dat je als trainer zijn er misschien iets wat meer moeite mee hebt. Om trainingen eruit te gooien, omdat je er maar zo weinig hebt. Maar in mijn geval, waar er altijd voldoende trainingen zijn, vind ik dat één keer per maand met het team minimaal wat leuks doen, dat was bij ons geen uitzondering.
Bobby, wat vind jij een lekkere vorm van ontspannen voordat we naar de halftime show gaan?
Ik vind het ook dat wel leuk, happy eten. Dat soort dingen. Even een biertje doen. Dat hoort er gewoon af en toe bij. Je moet elkaar af en toe in een andere setting zien dan alleen maar in de hal en in de kleedkamer. Dat is gewoon, dat werkt gewoon goed. Je moet ook een keertje gewoon met z'n allen gaan stappen met het hele team. Want daar komen verhalen van en dat verbindt gewoon heel goed. Dat hoort er gewoon, dat is net zo belangrijk als, wat maakt dan die ene keer trainen nog uit, weet je wel? Zulke dingen zijn
sommige verhalen die vergeet je bijna nooit.
Precies, ja.
Trainingskamp in Duitsland, toen Bobby 17 jaar was en
dat we
een avondje op stap waren geweest.
Toen was ik 17.
Ik heb hele
matras ondergespuugd. Ja. En ik moest dat ook nog betalen. Weet je wat het mooie was? Ik ging toen met Nordhorn, echt 3 jaar later, gingen we op trainingskamp naar dezelfde plaats in Willemshaven. Toen kwam ik daar binnen en toen keek die hotel mijn eigenaar me aan en die zei, jij bent hier al een keer geweest, hè? Toen dacht ik, godverdomme, moet ik hier nou?
Ja, ik weet het nog wel. Toen stuurde jij me een foto, kom bekend voor hier, hè, Peet?
Ja, precies. Ja. Was ik wel meteen in het team erin, dus dat was wel goed.
Sommige dingen horen niet altijd bij handbal, maar het hoort er natuurlijk ook gewoon wel een. Het hoort er op zijn tijd wel een beetje toe. En wat Bobby zegt van, je kunt daar ook meer genieten van bepaalde dingen als je het er gewoon samen over hebt. Normaal speel je een wedstrijd en maandag kom je weer bij elkaar en dan ga je naar de volgende wedstrijd. Mm. Als je een keer met z'n allen wat leuks gaat doen, dan kun je het over dat soort dingen ook helpen. En dat voor de gezelligheid in het team is dat ook enorm belangrijk.
Ja, precies.
Als we vrijdag dan toch in die halve finale staan, fingers crossed, dan weten we wat er zaterdagavond gebeurd is in de sauna in Golding. Precies. We zijn aanbeland bij de Halftime Show, het segment in Spielmacher, de podcast van Handbal Insight, waar ook ruimte is voor niet-handbal gerelateerde zaken en ook gasten, blijkt vandaag. Want Peter Portenge, bedankt, hij maakt plaats voor iemand die misschien Nederland nog niet zo heel goed kent. Bobby Schagen, leid jij onze spoedige gasten in?
Ja, wij hebben vandaag Bram te gast. En Bram heeft de prijs gewonnen dat hij met ons mocht podcasten in de maand november. Dat wij ons 5-jarig bestaan vierden. Gaven we elke dag wat weg. Shirtjes, sokken, van alles. En één dag stond in het teken van de podcast. En nu heeft Bram gewonnen. Dus Bram, welkom bij ons.
Ja, dankjewel.
En Bram wil sportcommentator worden, Stijn.
Vertel het over jezelf, hoe oud je bent en waar je vandaan komt en of je zelf handbalt en wat je dromen zijn.
Ik ben dus Bram van Roon. Ik ben 13 jaar. Ik handbal in Eindhoven bij EAV. En ik sta rechtshoek. En ik wil sportcommentator laten worden.
Kijk, Stijn, rechterhoek die sportcommentator wil worden. Dat is mooi, hè?
Dat is Spielmacher.
Ja.
Is Bobby Schagen dan ook je meest favoriete rechterhoek, Bram? En waag het is om te zeggen dat het niet zo is.
Het is van in ieder geval... Vanuit... zeg maar, alles is het Angelo Malenstein.
Ja, dat snap ik ook. Die is veel beter ook. Kijk je het EK? Volg je het EK een beetje nu?
Ja, ik volg het EK wel, ja. Gewoon wedstrijden.
Wat vind je ervan?
Van Nederland eigenlijk.
Tot nu toe? Gisteren tegen
matig.
Noorwegen? Matig, ja.
Gisteren tegen Noorwegen was het wel de beste wedstrijd.
Ja, vond je het de beste? Waar lag het
aan? Ja, ze misten in ieder geval niet alle kansen en stonden ook beter te verdedigen. Alleen, verder was het wel... Ze waren zo met de... gevoelig voor de snelle breakouts van Noorwegen.
Ja, die zijn wel snel, hè? En denk je dat we de halve finale nog gaan halen?
Het zal lastig worden. Maar het zou wel mogelijk moeten kunnen zijn. Als je een jaar eerder wereldkampioen bent geworden.
Ja, toch? Ja, precies. Dan 2 keer winnen en dan kijken of het nog kan. Hoe vind je dat Angela speelt, dit toernooi? Jij als rechterhoek, als kenner?
Ja, gewoon prima. Okay, gisteren was ook goed.
Hey Bram, als toekomstige sportcommentator verslaggever moet je soms ook gewoon wel een beetje kritisch zijn, hoor. Want tegen Hongarije was ze goed en na 3 goals kwamen er natuurlijk ook gewoon 3 missers.
Ja, dat is waar.
Let je ook een beetje op de commentator op dit EK van Ziggo? Of hoe vind je die? Want jij bent natuurlijk sportcommentator in wording.
Ja, ik ben natuurlijk wel beter.
Ja?
Ik let er niet per se op, maar...
Je volgt iets meer de wedstrijd nog?
Ja.
Oké. Okay. Doe je nooit thuis oefenen? Een beetje meepraten of zo? Of met voetbalwedstrijden?
Nee, niet per se.
Oké.
Waarom zou je graag sportcommentator willen worden, Bram?
Ik heb het wel eens gewoon voor een grap gedaan. En toen vond ik het wel leuk om te doen. En ja.
Doe je nooit op trainen als je zelf een beetje actie aan het maken bent, dat je commentaar erbij geeft? En dan gaat Bram rechtsom en... Nee? Oh, dat deed ik vroeger altijd. Moet je eens proberen. Dat kan je. Ik denk dat Stijn dat ook vroeger heeft gedaan. Dat hij daarom nu... Hij is ook sportcommentator. Dat hij dat vroeger ook... Heb je dat ook gedaan? Stijn?
Nou, ja, ik denk... Ik was vooral meer van het verhalen schrijven en maken. Later kwam het pas deze interesse. Hey Bram, misschien luistert hij wel van Ziggo Sport, Raymond Koning. De stem van het handbal op het EK. Misschien mag je wel een keer mee. Een dag in de bezemkast in Hilversum.
Ja, zou leuk zijn.
Nou, aan de andere kant, dan win je ook 2 prijzen. Dat is ook wat veel. Hè? Dan win je de 10 minuten in Spielmacher. En dan ga je ook nog eens mee naar Hilversum.
Hilversum is wel echt een goede prijs, natuurlijk.
Ja.
Wie is je lievelingsspeelster buiten Angela nu in het Nederlands team? Of is het echt gewoon alleen Angela?
Vroeger was het altijd Polman. En nu, nu is het Angela Malenstein.
En bij de mannen, die volg je niet? Die zijn te slecht?
Nee, die op het EK kijk ik ze wel, maar...
Toen was het niet zo goed, hè? Ja.
Hey Bram, voordat we zo meteen de slotvraag gaan stellen. Je hebt nu nog een groot bereik. Wil jij nog iets zeggen over het handbal in het Nederland? Misschien wel over je eigen clubpie. Wat andere mensen zeker moeten weten van dan wel jouw leven, dan wel jouw visie op het handbal?
Nee, eigenlijk niet per se.
Wil je niet wat groetjes doen aan je teamgenoten nu? Nu ben je live bij ons.
Ja, de groet aan mijn teamgenoten.
Hij steekt zijn duim op. Ah, leuk.
En dan tot slot, we horen een Noord-Brabants accent. Bram, je zei dat je in Eindhoven woont. Bobby is een Ajaxiet. Wat is jouw lievelingsvoetbalclub?
PSV gewoon.
Gewoon? Gaat ook nog niet heel goed, hè, dit seizoen.
Nee, maar...
Wow. Europa League. Wat doet Ajax, Bobby? Ja.
Ajax speelt nog ook in Europa League, ja. Net als PSV.
Speelt ook. Ja. Mooi. Hey, de dromen zijn gedeeld en de groetjes zijn gedaan aan je teamgenoten. Wat vond je van je prijs, Bram?
Ja, leuk. Van tevoren wel spanning, maar...
Echt? Nou, dat was nergens voor nodig. Ga je ook luisteren deze aflevering? Ga je terugluisteren?
Ja.
Oké, maar leuk. Kijk, hebben we weer een luisteraar erbij, Stijn. Dat hebben we toch goed gedaan?
Heel goed. Slimme zet, Bobby.
Ja.
Bedankt, Bram.
Dankjewel, Bram.
Oké, graag gedaan.
Hopelijk zien we jullie binnenkort een keer op tv. Of horen we je op tv als sportcommentator. Je bent nu 13, toch, zei je?
Ja.
Nou, 13. Nog 10 jaartjes. Dan is dat wel mogelijk, denk ik. Doe je dan de groet aan ons?
Misschien. Ja.
Oké, leuk.
Tot zover de Halftime Show. Met dank aan Bram, het segment in Spielmacher, de podcast van Handbal Insight, waar ook ruimte is voor niet-handbal gerelateerde zaken. En dus ook dromen, en niet per se op het veld, maar ook naast het veld. De prijswinnaar bij deze. Heb jij nou een luisteraarsvraag voor de volgende podcast of een hint? Mail dan vooral naar bobby@handbalinsight.nl. Hey Bobby, de cijfers op onze website die zijn heel aardig, hè, tijdens zo'n EK.
Ja, in december, hè, dan is de maand dat iedereen handbal gaat volgen en... schieten de cijfers door het dak. Dat is leuk.
Ik zat me te bedenken in hoeverre we nou kwaliteitsvolgers hebben. Dat mensen alleen inschakelen in december. Of ook de rest van het jaar. Wat denk jij?
Ik denk dat een hele hoop mensen alleen in december inschakelen eigenlijk. Als je het ziet aan de cijfers. Want je kan ook zien, het is een beetje technisch, maar welke mensen zeg maar nog nooit eerder er waren. Dat zijn er wel een hoop. Maar dat is niet erg. Mensen een maand lang handbal kunnen volgen is toch leuk?
Zeker weten. En misschien gaat het ook gebeuren weer in eigen land. Want vanaf 17 december mag er weer, ondanks het coronavirus, weer de topsportlaag mag weer aan de gang. Ook bijvoorbeeld de Benelieke en de Eredivisie. We hebben een stuk online gezet met Hans van Dijk, Robin Gielen en ook Daan Monenbroek van ENO. Die daar toch wel hun twijfels bij hebben. Een dubbel gevoel, kan je je dat voorstellen? Dat je op amateurbasis zonder heel veel testen dan toch het land door moet voor wedstrijden.
Ja, lijkt me wel gek. Vooral als je een gezin, een baan, dat soort dingen hebt die nog belangrijker zijn dan... Ja, in Nederland is toch handbal voor velen een hobby. Dus dat lijkt me best wel... Ik snap wel dat daar twijfels over zijn. Ja, het is gek. Maar aan de ene kant zou ik me ook gelukkig prijzen dat ik mag trainen, dat ik mag coachen, dat ik mag sporten. Na zo'n lange tijd. Dus ja, een beetje dubbel.
Het is wachten op een vaccin.
Ja. Ga je het nemen?
Ja. Natuurlijk. Als de overheid zegt dat het goed is, dan neem ik het zeker.
Ja, ik ook. Ja, jij? Ik zit al klaar met mijn arm. Kom maar, gooi het er maar in. Maar ja, toch? Ja, nou.
Doe je arm eens naar binnen, man.
Ja, sorry.
Zonder vaccin gaat de tweede divisie niet door, Bobby. Het slotrubriekje in onze podcast. Ik speel in de tweede divisie, jij in de Bundesliga. Ja. Jij doet het bij Lemgo. Ik doe het bij HVC uit Barger Compascuum. Ik heb het al eens losgelaten dat we al langzaam weer een beetje aan het trainen zijn. En dat doen we dan ook met heel veel conditieoefeningen van onze hoofdtrainer. En tijdens zo'n moment heb ik hijgend proberen een van mijn teamgenoten te interviewen. Wil jij naar deel 1 en 2? Want het is ook een follow-upje vanuit Zwarte Meer.
Ik ben erg benieuwd.
Het is weer eens woensdagavond en de hoofdtrainer besluit om dit alles te doen in de coronatijd met heel veel sprints. Op de grond, Yannick Meiring, een van mijn lievelingskeepers. Yannick, de luisteraars van Spielmacher willen graag weten wat jij van Sven Hemmers, onze hoofdtrainer, vindt. Die staat te lachen op 2 meter afstand.
Ik zeg niks. Hij wil ons dood hebben.
Is het gelukt?
Hij wil mij dood hebben, ja, dat is gelukt.
Wat voor sokken heb je aan? Want daarmee moet ik je dan wel complimenteren.
Ik heb een mooie handbal inside sokken aan.
Zijn dit de limited edition?
Dit zijn de limited edition, ja.
We moeten zo meteen nog 8 keer 100 meter. Denk aan de sokken.
Yannick gaat 0 keer 100 meter nog doen. Die is kapot.
Ik kan echt niet meer. Ik ga het proberen
opstellen. Weer 8 keer 100 meter verder. De teringherrie op de achtergrond is van Cas Steenhuis. De neef La Bomba. En hij gaat nu naar de kleedkamer. Heeft het goed gedaan. Jenny, leef je nog?
Ik was als eerste over de streep, hè?
De sokken, hè?
De sok. Godverdomme, kut.
En nu gaat er een deur tegen zijn gezicht aan. Ja, het is gebeurd. Tot zover.
De sokken doen het hem, Bobby. Echt een held op sokken, Yannick Meiring.
Ja, jullie zijn volgens mij de enige club die in december conditietrainingen hebben. Dat is ook wat corona doet met clubs. Conditietrainen in december.
Ja, gek, hè?
Ja, wel mooi.
Maar als er straks nog een half competitietje gespeeld gaat worden,
jullie fit.
En we gaan eindelijk punten halen in de mooiste tweede divisie
dan
van de
wereld.
Dan
zijn jullie fit, ja. Dan is Yannick de snelste keeper van de wereld.
Ja, mooi, hè? Nou, het is een schrale troost in deze moeilijke tijd om elkaar toch nog 2 keer in de week te zien. Op 1,5 meter met 4 man op 1 helft. Maar dat doen we dan maar
toch. Ja, precies. Nee, dat is ook zo.
Nog even een tipje delen. Die heb ik van mijn vriendin. Annelies is er begonnen bij haar club. We doen een soort Secret Santa ook bij HVC. We hebben met alle mensen in de trainingsgroep, dat zijn de 23 in de groepsapp, hebben loodjes getrokken en gaan we elkaar per post een cadeautje en een gedichtje sturen.
Ah, leuk.
Mochten teams een beetje zo een boost willen hebben zo in deze moeilijke donkere dagen, doe dat vooral, want ik denk dat het heel leuk is. En ik heb nu al zin om mijn gedicht te schrijven.
Je gaat niet hier verraden in de podcast wie je hebt getrokken, welk loodje.
Wil je dat ik dat doe om te kijken wie van mijn teamgenoten luistert?
Zou wel cool zijn, ja. Ja, maar dan is wel de lol er een beetje af, hè?
Nee, ik ga het gewoon doen. Maar
wie heb jij?
Ik bedoel, kijken dan wie luistert. Er zeggen een aantal jongens dat ze luisteren. Nou, van de 23 mensen heb ik Yannick.
Oh, dat meen je niet. Maar die luistert altijd, toch? Of niet?
Ja, erg leuk. Dus
Dat zegt hij.
Maar vooral anderen luisteren. Dus ik ben heel benieuwd of ze het gaan, verklappen. Ik heb hem, ik was er heel blij mee. Ik stond te springen op de bank, want ik ben, nou, we zijn goede vrienden. En ik heb nu al zin om een drie kantjes over hem te schrijven. Want zoals je hoort in die fragmentjes...
Hij is ook de lul, hè? Dan wordt zijn loodje wordt getrokken door een journalist die al van schrijven houdt. Hij moet straks een gedicht gaan voordragen van een half boek.
Ja, misschien. Ik heb ook al een cadeautje. Die kan ik dan ook wel verklappen.
Die allemaal in Zuid-Sokken. Of dat was nog niet het cadeau?
Nee. Het is een no-spon, maar ik vind het wel een leuk iets. Het is namelijk ook iets dat in de handbalwereld leeft en in ons magazine staat. Ik heb zo'n real fancard voor
hem. Ah, vet. Ah, dat is tof. Met zijn foto erop. Dat zijn echt gave dingen, ja. Dat is wel echt leuk om te hebben, denk ik.
Ik heb hem een rating van 16 gegeven. Met mentaliteit 8.
Lekker. Zal hij blij mee zijn. Komt hij ook in zijn trappenhuis te hangen dan?
Ja, ik heb wel mooi dat... Ja, want
dat heb je wel eens verteld. Ja. Ik weet niet of je dat in de podcast... Volgens mij wel.
Heb ik dat tegen jou verteld? Of
in de podcast volgens mij. Dat hij zichzelf levensgroot... een foto van zijn ENO-tijd... wat in de kantine altijd hing. Zo'n doek. Dat bij hem in het trappenhuis hangt.
Zo'n banner.
Zo'n banner. Dat is
Ja, hij heeft inderdaad een seizoen of 2-3 bij ENO gespeeld. En toen haakte hij aan in de trainingsselectie. En toen is er zo'n banner van hem gemaakt. Die dan inderdaad levensgroot nu in zijn trappenhuis hangt. Waarboven staat helden van nu. En toen ik zeg maar naar de toilet liep in zijn huis. En ik keek daarna helden van nu. Toen keek ik links van me. Toen zat hij gewoon echt 2 sigaretjes binnen 12 minuten op te roken. Toen dacht ik, ja, jij bent mijn held van nu.
Het is op een andere manier, maar nog steeds een held van nu.
Hij is dus een real fancard en een astmatische aanval en een deur in zijn gezicht rijker.
En een held van nu is hij ook. Mooi. Zijn we er doorheen?
Nog even een minuutje uit de tweede divisie. Tot zover dat gedeelte. Bobby, we gaan nu reikhalzend uitkijken naar maandag en dinsdag. Maandag om 6:15 in de avond treft Nederland Duitsland. Om 16:00 de volgende dag Roemenië. 4 punten is nodig om nog te mogen rekenen. Ik ga het niet te moeilijk maken, maar laten we ervan uitgaan dat Noorwegen van iedereen wint, ook van Kroatië. Dat Kroatië ineenstort, respect voor hen, maar dat het hierna gedaan is. Dan moet Nederland winnen van Duitsland met een verschil of 5-6. Dan wordt er van alle mensen, alle ploegen die tweede zijn geworden met 6 punten, hopelijk dan Kroatië, Nederland en Duitsland, wordt een klein onderling poeltje gemaakt. En dan zou Nederland op basis van het onderlinge doelsaldo in dat driehoekje nog door kunnen naar de halve finale van het EK in Denemarken.
Dus rekenmachine bij de hand tijdens de wedstrijd. Leuk.
Ja, eerst maar 2 keer winnen en dan kunnen we daar nog een beetje van genieten, want de partij tegen Hongarije smaakt wel naar meer.
Ja, dat snap ik, ja. Ja, we gaan het zien. Voor het handbal zou het goed zijn, hè? Als er nog...
Erg eens. Ja. Tot zover deze podcast met Peter Portenge, Bram uit Eindhoven, Yannick Meijering uit Barger-Oosterveld, de Emmense wijk Barger-Oosterveld, spelend in het oranje van HVC uit Barger-Compascum. Ik feliciteer jou met 2 punten, Bobby. En zoals ik al net zei, we gaan er weer voor zitten. En fingers crossed.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Tot zover Spielmacher, de podcast van Handball Insight. Heb je nou een onderwerpsuggestie of luisteraarsvraag? Mail vooral naar bobby@handballinsight.nl. En dan kom je misschien de volgende keer wel zelf in de podcast met je vraag. Goed weekend. Bobby, tjus.